Beste mensen, het is 7:30 geweest en ik open de beeldvormende raadsvergadering van donderdag 10 oktober. En daarvoor heet ik van harte welkom de belangstellenden op de publieke tribune, de mensen die ons digitaal volgen, leden van het college en ambtelijke ondersteuning en natuurlijk raadsleden en opvolgers. Goed dat u er allen bent. We hebben een overzichtelijke agenda vanavond met twee punten. Ik heb verder geen bijzonderheden meegekregen, dus we gaan gelijk beginnen met het eerste agendapunt. En dat is het regionaal beleidsplan 2025-2028 van de VNOG. De portefeuillehouder, de heer Bouwmans, is vanuit het college aangeschoven. En die mag ook gelijk beginnen vanavond met een korte toelichting van zijn raadsvoorstel. Ga je gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien is het goed om te zeggen dat je aan dit regionaal beleidsplan echt kunt merken dat de rust wat teruggekeerd is bij de veiligheidsregio. Er was 4 jaar geleden en nog veel aan de hand. Het ging toen over forse bezuinigingen, een nieuwe visie op de veiligheid. Daar is hard aan gewerkt, zie je nu dat eigenlijk wat we 4 jaar geleden gedaan hebben goed bestendigd kan worden, ondanks alles wat er in de wereld ook aan de orde is, laat ik dat ook maar zeggen. We maken voor 4 jaar een beleidsplan, daar heeft u kennis van kunnen nemen. Ik ben ook benieuwd naar uw opvattingen daarover. Ik ben er zelf in ieder geval mee ingenomen. Wat belangrijk is dat in dit beleidsplan ook de ruimte zit om flexibel op te treden. En ik denk dat met wat er op ons afkomt aan natuurgeweld, misschien wel de veiligheid in de wereld, want u weet misschien ook dat de regionale brandweer verantwoordelijk is wat vroeger de burgerbescherming heette, die taak die zit tegenwoordig bij de veiligheidsregio. Denk ik dat we daar goed op in kunnen spelen. Althans, die verwachting hebben we. Dit is vast niet het slotstuk van de werkelijkheid op het gebied van veiligheidsregio's. We zien ook in toenemende mate samenwerking met bijvoorbeeld de GGD. Maar dat is denk ik voor een ander moment om daarover te spreken. Ik wou het hierbij laten. Dank u wel.
Dank u wel, burgemeester Bouwmans. En dan kijk ik of er raadsleden zijn met vragen. Ik zie PvdA, VVD, D66, GroenLinks. En dan beginnen we bij GroenLinks. De heer Nonkes, ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een kort aanloopje. Conceptpagina 10, daar waar het incident dit doet, laat bepaald door de woordvoerder of bevelvoerder, wordt met 4 personen uitgerukt. Normaal was dat geloof ik 6. Deze maatregelen dienen ervoor te zorgen dat vrijwilligers en hun werkgevers zo min mogelijk onnodig belast worden en gemotiveerd blijven. Pagina 21, beschikbaarheid, is de mate waarin de brandweer voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel en werkend materiaal beschikbaar heeft om naar een incident uit te rukken. Binnen onze organisatie, iets verderop, is op dit moment geen registratie aangelegd over de beschikbaarheid van eenheden. Uit regionaal beleidsplan blijkt dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met personeel, zowel professionals als vrijwilligers. Gaat de registratie over beschikbaarheid over werkschema's van vrijwilligers en professionals die al in dienst zijn, of gaat deze ook over aantallen eenheden die tekort zijn? Is er extra inzet om tekorten van mensen eenheden te verminderen? Ik kan weinig vinden over te weinig brandweermensen en de werving hiervan. De indruk op een eerdere informele raad bij de brandweer was toen ook dat werving een zorgelijk punt was. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan heb ik staan mevrouw Ketting, D66.
Ja, dank u. Maar de heer Nonkes heeft mijn vraag al voor de voeten weggemaaid. Want ik wou ook vragen, wij zijn daar inderdaad op bezoek geweest in maart. En toen bleek dat het werven van vrijwilligers een heikele zaak is. En ik zag in de krant gisteren dat er weer een aantal ervaren mensen afzwaaien. Dus mijn vraag is, heeft de wervingscampagne gewerkt? En brengt dat de veiligheid niet in gevaar als er te weinig vrijwilligers zijn? Dank u.
Dank u wel. Kom ik bij de VVD, de heer Boerman.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind het een gedegen en volledig beleidsplan met heel veel ambitie. En om die ambitie, daar gaat het. Is dit ambitieniveau niet te hoog? Niet voor niets waarschuwt de VNOG zoveel mogelijk binnen de bestaande begroting uit te voeren. Geen garantie dat het plan binnen de begroting wordt uitgevoerd. De VNOG heeft reeds stevige verhogingen van de bijdrage aangekondigd voor de nabije toekomst. Kunnen zij in zaken het beleidsplan het ambitieniveau niet iets verlagen met een garantie om binnen de begroting te blijven? En is het mogelijk in de begeleidende brief VNOG een iets scherpere woordkeuze te gebruiken om die duidelijk te maken? Dit maakt ook de discussie eenvoudiger bij een eventuele financiële verhogingen die uit de binnenkort verschijnende kadernota blijken. Dank u wel.
Dank u wel. En dan heb ik nog staan de heer Dinsch, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Wij willen als PvdA vooral weten waarom heeft het college ervoor gekozen om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot verstoring van telecommunicatie en ICT. Deze worden op dit moment als zeer onwaarschijnlijk en onwaarschijnlijk geacht. En we hebben de afgelopen week de hek bij de politie gehad en vorig jaar bij Defensie. Is het niet zo dat we dat ietsjes te laag inschatten? Dank u wel.
Dank u wel. En de heer Hilvering, CDA, had ook nog een vraag.
Ja, meer een suggestie. We herkennen het beeld dat de burgemeester schetste dat er een hoop gebeurd is en dat er nu meer rust is dan 4 jaar geleden. Ze hebben mooi hun doelen opgesteld. En een van die doelen is de grensoverschrijdende samenwerking bevorderen. En we zagen inderdaad ook dat ze vrezen wat de begroting gaat doen in de toekomst. Maar nu kan het maar zo zijn dat er toch misschien in de regio wat geld te vinden is. In ieder geval kennis. En is dat iets wat u mee kan nemen richting de VNOG?
Dank u wel. Kijk ik naar de burgemeester Bouwmans of hij klaar is voor de beantwoording. Dat is het geval. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien te beginnen met de vraag van de heer Nonkens en van mevrouw Ketting. De heer Nonkens deed dat ook wel in turbo-tempo. Dus ik weet niet of ik helemaal alle vragen exact goed heb begrepen, maar ik denk de portée wel. En dat gaat met name over hoe zit het nou met die beschikbaarheid van de mensen. En dat is wel een terechte vraag. Daar wijst mevrouw Ketting denk ik ook terecht op. De veiligheidsregio Noordoost-Gelderland is de veiligheidsregio met de meeste vrijwilligers in Nederland. Dus dat betekent dat onze veiligheidsregio echt draait op de vrijwillige inzet van mensen. Overigens is vrijwillig een beetje een misleidende term. Mensen zijn er wel vrijwillig, maar het zijn eigenlijk meer part-time betaalde beroepskrachten. En dat zeg ik expliciet op deze manier, omdat de brandweervrijwilliger van 2024 echt een hele andere is dan die van, nou, pak een beetje 2000 of 1980. Dat vak is enorm geprofessionaliseerd. Dat moet ook vanwege veiligheidsvoorschriften. En mensen zijn super geoefend, zijn super getraind, zijn goed opgeleid en doen hun werk ook, denk ik, op een goede manier. Dat blijkt ook uit de cijfers die daarover gelden. Maar met dat ik dit zeg, is het ook steeds ingewikkelder om vrijwilliger te zijn en te blijven. En er wordt behoorlijk in geïnvesteerd. Als u bent op de brandweerkazerne in Doetinchem geweest, ja, daar zijn allerlei voorzieningen. Bijvoorbeeld op sportgebied, dat mensen fit blijven. Er worden voedingsadviezen gegeven. Er is tegenwoordig psychologische hulp na inzet. Echt allemaal om die mensen scherp te houden. Maar de vrijwilligers waar mevrouw Ketting aan refereert, die ook weer nu afscheid namen, met 20, 24 dienstjaren. Ja, wij zien dat dat steeds minder wordt, dat de doorlooptijd van de brandweervrijwilliger gewoon korter is. En dat heeft alles te maken met die enorme druk die er wel op hun staat. Dus wij zijn altijd blij als we jonge mensen binnenkrijgen, want die hebben nog een lange perspectief dat ze vrijwilliger kunnen blijven. We hadden nu ook een vrijwilliger in de 60 die gewoon nog doorgaat. Dus dat kan ook. Het is ook een beetje je mental en physical state, denk ik. Maar het is wel moeilijk om mensen te vinden, omdat die eisen vrij hoog zijn, de inzet is groot. Dus wij moeten flink ons best doen. Zelfs in Wiel, waar eigenlijk traditioneel nooit een probleem was, moeten we echt aan de bak om vrijwilligers te vinden. En in Doetinchem is dat eigenlijk, zolang ik hier ben, speelt dat al. Er zijn nu weer, ik dacht, een kleine 10 mensen ingestroomd. Dus dat is succesvol geweest. Dat is vooral het gevolg van de wervingsactie in de buurten en wijken. De brandweer is overal in de stad geweest om mensen bekend te maken met het brandweervak. En dat is enorm goed aangeslagen. Ik was toevallig afgelopen vrijdag op de korpsavond hier in Doetinchem. De meeste van de nieuwe mensen waren er ook. En nou, die glunderen nog van de pret. Ik hoop ook dat dat zo blijft. Maar we zijn er nog niet. Dus er moeten nog steeds mensen bijgevonden worden. Voor de acute inzet is dat geen probleem. Dat loopt goed omdat we overdag ook veel beroepsbrandweer hebben die ook ingezet kunnen worden. Maar het is natuurlijk wel zo, als je meer mensen hebt, kun je de diensten wat beter verdelen. Dus dan kan de inzet ietsje omlaag. En dat is eigenlijk wel wenselijk. Dus we blijven gewoon werken aan het werven van mensen, omdat we toch nog wat onderbezetting hebben. Dus dat heeft echt de aandacht. En terecht dat u daar naar vraagt. Dan de heer Boelman vraagt, denk ik, terecht naar het ambitieniveau en de middelen. Ik zei net al iets over dat we, ik dacht in 2018, 19 een behoorlijke probleem hebben gehad. Toen is er nieuwe leiding gekomen. Dat heeft echt tot aanzienlijke verbeteringen geleid. Maar toen kregen we de coronajaren die financieel best ingewikkeld waren, omdat we heel veel uitgaven gingen doen die eigenlijk niet in de reguliere begroting zaten, die we ook allemaal keurig van Rijkszijde vergoed hebben gekregen. Maar dat waren heel aparte jaren. Omdat we dingen absoluut niet gedaan hebben. Daar hebben we wel geld voor. Hebben we ook overgehouden. Is ook een deel teruggekomen naar de gemeente. Maar we komen nu, mag je hopen, in wat stabieler vaarwater. En ik denk dat de ambitie niet zozeer hoog is. Vroeger bij de brandweer was het wel eens zo. Als je een hele enthousiaste, in de tijd van de gemeentelijke brandweer, een hele enthousiaste brandweercommandant en burgemeester had. Dan gingen ze op reis langs alle 10 brandweerautoproducenten. En er werd de mooiste uitgezocht met alle toeters en bellen. Ja, die tijd zijn we wel een beetje voorbij. Dus er wordt gekeken naar doelmatigheid. Alleen de wereld is enorm heftig in beweging. En de veiligheidsregio is de spil in onze crisisaanpak. Dus toch maar even naar de natuurramp op dit moment in Florida. Die we recent in oostelijk Europa hebben gehad. Ja, dit kan hier ook zomaar gebeuren. Denk even terug aan Valkenburg of andere voorbeelden. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar aan de Dominee van Dijkweg waar ik woon. Heeft dit jaar al 3 keer echte straat compleet blank gestaan. Nou, dat is nog geen natuurgeweld van de bovenste orde. Maar ook dan is de veiligheidsregio aan zet. En dat zien we ook bij, ja, wie sluit niet uit dat er nog een pandemie komt. De dreiging van Rusland is digitaal. Hè, meneer Dinsch verwees daarnaar, die is enorm. Wij hadden 3, 4... Nou, ietsje langer geleden drinkwaterproblemen in een deel van de gemeente. Dat speelt nu in Apeldoorn, dan is de veiligheidsregio actief. Dus er gebeurt van alles, beste mensen. Dus ik denk dat het de druk en de ambitie niet vanuit zo van wauw, het kan nog mooier, maar gewoon vanuit de urgentie van wat er gebeurt hoog is. Laat onverlet dat we wel moeten op blijven letten dat het betaalbaar is. Daar hebben we ook gesprekken over met het Rijk. Alleen dit kabinet doet wel meer dingen waar wij wat minder vrolijk van worden. Laat ik maar even voor mezelf spreken, waar ik wat minder vrolijk van word. Maar daar zitten ook kortingen op richting de veiligheidsorganisatie. En daar maken we ons grote zorgen over. Dus daar is dat landelijk wel vanuit veiligheidsberaad. Dat is de verzameling van veiligheidsregio's actie op. Dus het heeft aandacht. De heer Dins vraagt eigenlijk naar aanleiding van recente voorbeelden aandacht voor de telecomdreiging. Of dat dus begrijp ik. Ja, ik vind het wat moeilijk dat wij nu, ik ben ook geen deskundige, hè, om daar nu een zienswijze op in te dienen. Maar ik denk echt dat daar wel serieus aandacht voor is. En het plan is toch van voor de hek bij de politie. Maar dat is echt wel een serieus probleem. Hè. De vermoeden is ook dat daar een buitenlandse mogendheid achter zit. Nou, dat weet u allemaal, dan weten we ook wel over wie het gaat. Dus dat is natuurlijk wel iets wat we niet moeten willen. Wij zijn ontzettend kwetsbaar in Nederland. Ik had 3 weken geleden een presentatie over wat er allemaal op ons afkomt, nou, dan slaap je een nacht echt heel slecht, kan ik u verzekeren. Dus ons idee van wij leven in een vrij en een veilig land, dat klopt. Maar er wordt aan de deur geklopt, niet door vriendelijke mensen. En wil je dan nog iets met grensoverschrijdende samenwerking? Kijk maar even naar de heer Hilfrink. Jawel, zeker met Duitsland natuurlijk. Dan gaat het bijvoorbeeld over de brandweerkazerne die op de grens van Dinxperlo en Zuiderwijk moet verrijzen. Daar wordt met name door de andere Achterhoekse collega's hard aan gewerkt. Ik noem maar even de heer Stapelkamp van Aalten, in wiens gemeente het ook moet komen. Ook de heer Van Oostrum, die actief is op het gebied van veiligheid grensoverschrijdend in bredere zin. En natuurlijk ook collega Bengevoort, die als voorzitter van de Euregio actief is. Dus dat heeft echt de aandacht, maar het heeft ook wel wat voet in de aarde, moeten we eerlijk zeggen. En vroeger was het voorbeeld dat de slangen in Duitsland een andere koppeling hadden dan in Nederland. Dus we konden dan niet op elkaar aan worden gesloten. Dat iemand een koppelstuk uitvond wat dat wel mogelijk maakte. Maar tegenwoordig zijn de problemen ook wel van andere aard. Er wordt hard aan gewerkt. Maar het gaat niet vanzelf. Er is binnenkort een bijeenkomst van allerlei belangrijke Duitse politici, Bezirksregierungsmensen en landraten. Die is in Aalten, heb ik begrepen. Ik weet ook dat de burgemeester van Aalten dan ook aandacht wil vragen, juist voor dit aspect. In de hoop dat met name ook aan de Duitse kant dat tot een verdere bespoediging kan leiden. Voorzitter, ik denk dat ik alle vragen beantwoord heb. En dan hoop ik dat ik de heer Nonkens recht heb gedaan.
Dat denk ik wel, dank u wel.
Dank u wel voor de beantwoording. Ik heb meegeturfd en inderdaad volgens mij alle vragen gehad. Kijk ik naar de raadsleden of er een behoefte is aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Vraag ik de raadsleden of het beeld compleet is. Dat zie ik allemaal instemming. Nou, dan kan dit raadsvoorstel door voor besluitvorming op 24 oktober. Moeten we alleen nog kijken in wat voor vorm. Mag ik handen zien voor een hamerstuk? En dat is unaniem, dus dan wordt het een hamerstuk op 24 oktober. Zijn we aan het einde gekomen van dit agendastuk en dank ik de heer Bouwmans voor zijn aanwezigheid. En schors ik voor een kort ogenblik. Dan heropen ik de vergadering en aan de orde is het tweede agendapunt. En dat is het rekenkamerrapport inburgering in Doetinchem. En ik wil de heer Kloosterman vragen of hij het rapport aan de burgemeester wil overhandigen. Daarmee starten.
Of zal ik het eerst toelichten?
Dat mag ook. Ja, ja, dan blijft de burgemeester nog even zitten. Ga uw gang.
Oké. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dames en heren, het is voor mij een eer en een genoegen om namens de Rekenkamer u een rapport aan te bieden wat wij hebben uitgevoerd over de inburgering van statushouders, eigenlijk van de inburgeringsplichtigen in de gemeente Doetinchem. Steven Dijk, onze voorzitter, die laat zich verontschuldigen. Die heeft de laatste treden van een trap bij het openbaar vervoer heeft hij gemist. En heeft vervolgens een gekneusde heup. Dus zeg maar, om dan nog een keer hier naartoe te komen. Dat was voor hem een te zware belasting. Maar wij zijn vervolgens toch met Marleen Friesen, uiteraard Erna. En aan mijn linkerkant Anneke de Hamer van Twijnstra Gudde. En dat is het onderzoeksbureau wat het onderzoek voor ons heeft uitgevoerd. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van april 2023 tot eind 2023. Dus het is ondertussen al een maand of 9 geleden dat we de laatste onderzoekshandelingen hebben verricht. En zo gezegd, deze presentatie en aanbieding is ook veel later dan gepland. Maar het heeft natuurlijk toch te maken met een circuit wat je doorloopt met eerst zeg maar, het ambtelijke wederhoor, vervolgens nog een bestuurlijke reactie en dan krijg je zomerreces. Nou, en dan loop je uit de tijd. Wat was de directe aanleiding voor ons om dit onderzoek te doen? Het was niet zozeer in één keer een vraag die wij ophaalden uit de raad, maar waar we als Rekenkamer wel dachten voor eens even, dit is toch een bijzondere ontwikkeling. En laten wij eens in een vroeg stadium proberen eens te kijken van hoe het gaat in de gemeente Doetinchem. Dat gaat over inburgering. En dat was zogezegd, de directe aanleiding was de nieuwe wet op de inburgering die op 1 januari 2022 van kracht werd. En die verving daarmee de oude wet uit 2013. Ik kom zo nog wel even iets over zeg maar het verschil in karakter tussen de beide wetgevingen. Die is aanzienlijk. De centrale vraag die wij stelden is van, nou, welk beleid heeft nou de gemeente Doetinchem geformuleerd op dit onderwerp? Hoe wordt het nou uitgevoerd en is dat die uitvoering nou doelmatig en doeltreffend, ja of nee? Waarbij we op voorhand eigenlijk al wisten dat de vraag rond doeltreffendheid lastig te beantwoorden is. Omdat je zo vroeg in het traject zit en je eigenlijk, omdat er nog geen statushouder is die het complete traject afgelopen heeft, je daar relatief weinig over kunt zeggen. Maar je kunt wel kijken naar de doelmatigheid. Dat was eigenlijk de centrale vraag. En we hebben zeg maar 12 deelvragen geformuleerd. Eigenlijk rond een viertal thema's. Welk beleid is er? Hoe is de organisatie en hoe is de uitvoering? Doeltreffendheid en doelmatigheid. Maar ook de informatievoorziening aan de raad. De opzet van het onderzoek is zeg maar, geweest een uitgebreid documentonderzoek. Interviews, zowel met de portefeuillehouders. Eentje zit nog hier aan de tafel. Maar ook met de betrokken ambtenaren en we hebben gesproken met Laborijn, Present, Cité en Vluchtelingenwerk. En dat zijn toch de uitvoeringsorganisaties zeg maar, in dit domein. We hebben een raadssessie gehad waar een aantal van u bij aanwezig is geweest. En we hebben een aantal gesprekken gevoerd met statushouders zelf. Hoe hebben zij het nou ervaren, zeg maar, deze inburgering? Ik ga wel aan, die nieuwe wet op de inburgering is de vervanging van de wet uit 2013 en is fundamenteel anders in zijn opzet. Daar waar de oude wet nog uitging van de verantwoordelijkheid voor de inburgering neer te leggen bij de inburgeraar zelf, die moest zelf alles regelen. Maar zo gezegd, het initiatief moest daar liggen, maar ook zeg maar, alle handelingen. Dat was geen succes en vervolgens is er een hele fundamentele wijziging geweest. In één keer werd zeg maar, de regie en de verantwoordelijkheid voor de inburgering werd neergelegd bij de overheid en casu bij de gemeente. Er was nog een vraag, volgens mij was die van mevrouw Pijning. Wat is nou het karakter van die wet? Staan daar geen doelstellingen en ambities in? Nee, die staan er niet in. Om eens even in bestuurskundige termen te spreken, het is een beleidsarme wet. die eigenlijk alleen maar voorschrijft een aantal stappen die je moet zetten. Maar het doel en de ambitie, die staan er niet in. Zoals wat ik hem noem, echt een kale wet. Niet meer en niet minder. Er zijn wel een aantal componenten te herkennen die je zeg maar, moet doorlopen met, bij inburgering. Dat gaat ten eerste het zo snel mogelijk leren van de taal. Proberen zo snel mogelijk te participeren en het liefst in de vorm van werken. Maatschappelijke begeleiding, financiële ontzorgen van de inburgeraars en zorgen voor huisvesting. Dat zijn eigenlijk de 5, 6 belangrijkste componenten die je tegenkomt. En allemaal gebaseerd op maatwerk voor de inburgeraar. En dat start natuurlijk op het AZC. Met een warme overdracht en met een brede intakegesprek. En dat moet leiden tot een individueel participatie- en integratieplan voor alle inburgeraars. Doetinchem heeft wel, toen de wet van kracht werd, heeft een beleidskader zeg maar, ontwikkeld. Met een 11-tal onderwerpen erin. En die vervolgens is de hele uitvoering neergelegd bij Laborijn. Dat doet Laborijn deels zelf en voor een deel huurt. Althans, huurt Laborijn eigenlijk weer anderen, schakelt de anderen in. En dan heb je het over bij spreken over procent, over vluchtelingenwerk. Nou, zo zijn er een aantal, een beperkt aantal andere organisaties. Ook goed is om wel even te constateren, en daar gaat Laborijn verder dan de wet eigenlijk voorschrijft. Die neemt ook de oude inburgeraars mee. Ofwel degenen die onder het oude regime zeg maar, hier zijn binnengekomen, maar nog niet compleet ingeburgerd zijn, die neemt Laborijn toch mee. Zodat er toch uiteindelijk één regime is voor al die nieuwe inburgeraars. Als je nou kijkt naar de bevindingen die wij hebben gehad tijdens het onderzoek, dan is eigenlijk onze constatering dat de organisatie en uitvoering door zowel door de gemeente als door Laborijn en alle andere betrokken organisaties, maar ook door de statushouders zelf, als positief wordt beoordeeld. En dat is een mooie, fraaie constatering. Er zijn wel een aantal knelpunten geïdentificeerd. Voor een deel kun je ze haast wel invullen. Het is heel moeilijk om voldoende werkplekken te vinden voor statushouders. Daar zit een enorme drempel in. Dat zit zowel zeg maar, bij de inburgeraar zelf, die altijd niet beschikt over taalvaardigheden, dus het heel lastig is om te werken, te precies te snappen wat de bedoeling is. Maar ook werkgevers die zeg maar, een terughoudendheid hebben, want ook voor hun is het een stap in het ongewis. En de financiële ontzorging, zogezegd, was een van de componenten die tot dusver zeg maar, gevoerd wordt en aangeboden wordt, die is lang niet altijd passend. Oftewel, die is voor de ene veel te knellend. Er komen hier ook mensen binnen die hoog opgeleid zijn, die ook echt goed in staat zijn om hun eigen financiën te regelen. En daar is het eigenlijk te knellend voor. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook mensen die binnenkomen die niet digitaal vaardig zijn, want een heleboel van ons betalingsverkeer is digitaal. En die een veel langer en veel intensiever zorg nodig hebben dan in het standaardpakket dat dus weer is opgenomen. Ook niet vreemd is dat er wachtlijsten zijn voor het taalonderwijs, simpelweg door een tekort aan docent. En even aan de zijkant, betrokkenen raken uit beeld op het moment dat ze aan het werk gaan. Want melden zich niet meer en dan weet je gewoon niet wat er gebeurt en wie weet ook niet wat de stand van zaken is qua inburgering. In de zijlijn werden ook wel eens opmerkingen gemaakt over vervoersproblemen die inburgers hebben om zich te verplaatsen en zeg maar, zich te melden bij het onderwijs of anderszins. En een gebrek aan kinderopvangplaatsen. Want dat beperkt ook zeg maar, de ouders om deel te nemen aan onderwijs of aan het werk. Haal je nou net op uit het onderzoek met deze bevindingen, dan is zo gezegd de eerste beelden voor organisatie en uitvoering die zijn positief. En in die zin van is dat wel een mooie aanleiding om te denken dat ook de doelmatigheid zeg maar, goed ingevuld wordt. Alleen ten aanzien van de financiële toetsing van de doelmatigheid is dat op dit moment niet te doen. Omdat er ook in de verantwoording geen uitsplitsing is van waar de middelen nou aan besteed worden en waarvoor ze besteed worden. Zodat je die link tussen geld en wat je ermee bereikt, kun je niet leggen. Ik ga wel aan, de doeltreffendheid is niet te beoordelen. Omdat er simpelweg nog niemand het hele traject doorlopen heeft. De informatievoorziening die op dit moment geschiet, bestaat uit zowel informatiebijeenkomsten die Laborijn organiseert en een jaarlijkse voortgangsrapportage door Laborijn. En toch, dat ziet er op zich goed uit, maar tegelijkertijd, die voortgangsrapportages bevatten geen structureel inzicht over het totale traject. En dat maakt het voor u veel lastiger om te zien wat er gebeurt en controle uit te voeren. De aanbevelingen die wij daarop gebaseerd hebben is, ik gaf al aan, de wet is een hele kale, is een beleidsarm wet. Die alleen maar voorschrijft wat je moet doen. Maar die heeft geen doelen en die heeft geen ambities. Onze aanbevelingen is eigenlijk in de richting van de Raad. Formuleer nou zelf je doelstellingen, het liefst zo duidelijk mogelijk en puntig. En formuleer ook je ambities die je hebt. Wanneer is inburgering nou succesvol? Is dat alleen maar op het moment dat je de wet gevolgd hebt of ga je verder? En ten tweede, daaraan gekoppeld, als je toch je doelstellingen en je ambities formuleert, kijk dan ook naar de samenhang met bijvoorbeeld onderwijs, met jeugd, met volksgezondheid. Zo zijn er nog een aantal, bijvoorbeeld wonen. Dat zijn een aantal velden. Maar anders heb je gewoon een geïsoleerd onderwerp en je ziet de relatie niet. Dus dat is onze aanbeveling als u in uw richting zorgt daarvoor. Want dan is de regie ligt bij de gemeente en niet bij Laborijn. Dan mag u van Laborijn niet vragen. Dan moet de gemeente een stap inzetten. We gaan aan dat er een aantal knelpunten zijn, een aantal aandachtspunten die we gezien hebben. Geef als raad het college opdracht om die knelpunten zo snel mogelijk op te lossen. En laat u informeren over de voortgang van het oplossen. En op het moment dat u toch ambities en doelstellingen formuleert, spreekt dan ook af hoe de informatievoorziening moet gaan plaatsvinden. Het college heeft gereageerd op ons onderzoek en de conclusies en aanbevelingen. En ze onderschrijven de bevindingen en de conclusies en ze nemen de aanbevelingen over. Ik kijk even naar de portefeuille en die knikt. Tot zover.
Dank u wel. Dan is denk ik nu het moment aangebroken om het rapport formeel aan te bieden. En dan gaan we daarna over tot de vragen. Dan kijk ik of er raadsleden zijn met vragen voor de heer Kloosterman van de Rekenkamer. Ik zie een CDA, PvdA en Forum en D66. ChristenUnie, SGP. En de heer Nonkers. En dan beginnen we vooraan bij de heer Hilfrink, CDA.
Ja, voor de heer Kloosterman was het, hè? U zegt al dat het college de aanbevelingen overneemt. En daarbij gaan ze ook eigenlijk aan wat ze eraan gedaan hebben inmiddels. Herkent u dat beeld wat ze daar schetsen?
Wilt u gelijk antwoord geven of schrijft u ze allemaal op en dan...
Het is voor mij makkelijker om meteen te reageren.
Nou, dan doen we dat. Gaat u gang.
Het is voor ons wat lastiger om te beoordelen of dat geschetste beeld klopt, ja of nee. Simpelweg omdat wij geen vervolgonderzoek gedaan hebben. Ik vind het wel, maar dat is even een interpretatie nu, ik vind het wel passen in de lijn die er dus gehanteerd is. Dus in die zin, als rekenkamer, zou ik er absoluut vertrouwen in hebben dat die aanbevelingen ook door het college echt worden uitgevoerd.
De heer Dinsch, PvdA. Oh, de vraag is al gesteld. Dan heb ik staan mevrouw Ketting, D66. Ook al gesteld. Kijk, dat gaat soepel. GroenLinks, de heer Lonkers.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het rapport. Ja, eigenlijk heb u mijn vragen eigenlijk al een beetje beantwoord. Inburgers lijken tevreden te zijn over Laborijn. Dat vind ik heel belangrijk. In de rekenkamer, in de beantwoording van de aanbeveling door het college, of u tevreden gesteld was, nou, dat bent u. Maar ziet u daar nog ruimte in die beantwoording, waar u denkt van, god, daar had meer op ingegaan moeten worden?
Ik vind dat het college op een hele uitvoerige en hele zorgvuldige manier zeg maar, gereageerd heeft op dit rapport. Het heeft wel enige tijd gekost om te komen tot de formulering daarvan. Maar dat heeft niet alleen te maken denk ik, met het formuleren, maar ondertussen ook het zetten van een aantal stappen. Als rekenkamer kan ik niet anders zeg maar, tevreden zijn over de stappen die het college nu gezet heeft.
Dank u. Even aanvullend, u zegt van nou de raad moet nou de ambities, doelstellingen neerleggen. Maar ziet u dat voor zich dat wij als raadsleden daar zelf onderzoek in doen? Of moeten wij gewoon het college daarin de opdracht geven van kom met een voorstel en dan oordelen wij daarover?
Ja, het is bijna niet aan mij vanuit de positie als rekenkamer om aan te geven zeg maar, hoe je het zo bij de vorm zou moeten geven. Ik kan me heel goed voorstellen dat u aan het college vraagt om te komen met voorstellen.
Dank u wel. Dan is er mevrouw Pijning, ChristenUnie SGP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor het rapport. Nou, u refereerde er al even aan. Ik sloeg best wel aan op uw opmerking over doelen. Hè. En het verbaast mij inderdaad dat er niet landelijk specifieke doelen worden beschreven. Het college zegt natuurlijk in haar reactie van we hebben een beleidskader. Daar hebben we expliciet aandacht voor nieuwkomers. En om tot actie en uitvoering te komen, werken we die sociale opgave uit in een uitvoeringsagenda met concrete doelen en deelopdrachten. En ik vroeg mij af, heeft u als rekenkamer suggesties waar we dan op moeten letten? Als dus die uitvoeringsagenda rondom inburgering of nou ja, welk onderwerp het dan precies is, weet ik niet. Maar zijn er dan dingen waar we op moeten letten? Of weet u misschien van steden waar u zegt van, nou daar loopt het al heel goed. En ga daar eens op letten, daar hebben ze al concrete doelen vastgesteld.
Ja, op dit moment geldt nog de uitvoeringsagenda die in 2022 is opgesteld. Verder voorbeelden uit andere gemeenten zou ik niet zo goed weten. Maar ja, in de wet is genoeg ruimte om zelf doelstellingen op te nemen. En als raad kunt u daar ook doelstellingen aan meegeven.
Mevrouw Pijning.
Maar waar ik een beetje naar op zoek ben, is in welke richting moeten we dat dan zoeken? Zijn er dan enige suggesties te geven?
Ik denk dat het goed is om ten eerste de toezegging die het college gedaan heeft om te komen met hele concrete punten en met voortgangsrapportages, om die in de gaten te houden. Dat is één. Ten tweede, ik zou zeer nadrukkelijk ook een beetje voortbedurend op de vraag die de heer Nonkers had, zomaar wie heeft hier nu het initiatief? Hè? Ik zou het college zeer nadrukkelijk vragen om de samenhang met andere beleidsvelden goed in kaart te brengen. Maar daar zitten volgens mij voor u ook de grootste aanknopingspunten.
Dank u wel. Mevrouw Daan, zou u de microfoon nog even uit kunnen zetten? Dank u wel. En dan heb ik al staan de heer Kostelaertje.
Ja, dank u wel. Ik heb twee vragen. De eerste is, waarom is er niet langer gewacht met het doen van het onderzoek totdat er een x-aantal statushouders de hele traject hebben afgerond? En de tweede vraag is, u noemde dat het een van de pijnpunten dat het moeilijk is voor, om een betaald werk voor de statushouders te vinden. Heeft dat ook iets met hun opleidingsniveau te maken, bijvoorbeeld dat die te laag is?
We hebben er bewust voor gekozen om toch maar redelijk snel na de inwerkingtreding van deze wet om te kijken hoe het ermee staat. En zoals gezegd, dat is ongeveer na anderhalf jaar is dat gebeurd. Wetende dat doeltreffendheid, zoals gezegd, niet meteen zeg maar, vast te stellen is. Maar dat is voor ons staat hij eigenlijk op het lijstje om na een paar jaar gewoon nog een keer de pijlstok erbij te houden. Om te kijken hoe dan de stand van zaken is. Dat is één. Het tweede ten aanzien van betaald werk. Ja, er is natuurlijk een enorme diversiteit en variëteit zeg maar, van de statushouders. Er zijn hoogopgeleide mensen en er zijn natuurlijk mensen die bijna analfabeet zijn. En dan in die rijkwijde is het natuurlijk gewoon moeilijk om zeg maar, werk te vinden. Wel voor de hoogopgeleide en goed gemotiveerde. Bij anderen is het natuurlijk veel moeilijker.
Ik kan daar nog heel veel op aanvullen. Dat uit het onderzoek is ook is gebleken dat het lastig is voor hen om werk te vinden. Omdat ze vaak ook overdag nog taalonderwijs volgen. En werk vaak ook wil dat je overdag aanwezig bent. Dus daar schuurt het al. En ook het niet spreken van de Nederlandse taal.
Dank u wel. Kijk ik nog een keer rond of de vragen allemaal beantwoord zijn. De heer Nonkers, nog één vraag.
Ja, even aanvullend op uw antwoord. U zegt, velen spreken de taal nog niet, ze volgen nog taalonderwijs. Is het dan misschien niet verstandig om het zoeken van werk iets uit te stellen en eerst beter Nederlands te leren?
Ja, met het inburgeringstraject dat zij volgen, wordt zo vroeg mogelijk ingezet op participatie. Dus daarom dat ze eigenlijk al zo vroeg mogelijk op zoek gaan naar vrijwilligers of betaald werk. Het is een duaal traject waarbij je dus leert en probeert te werken tegelijkertijd. En dat is hoe het traject nu is ingericht.
Dank u wel. Kijk ik nog één keer rond en dan kijk ik gelijk of er vragen zijn voor de portefeuillehouder. Voor de portefeuillehouder, meneer Van Pul? Of voor meneer Kloosterman? Ja, ga de gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik had een vraag van hoe de basisadministratie eruit ziet en of deze op orde is.
Wat bedoelt u met basisadministratie? Kunt u dat iets meer toelichten?
Ik neem aan dat we alle mensen samen in één bak komen. Van wat je hebt, wat voor soort mensen, wat kun je ze bieden. De status van de mensen, net wat u net zelf zegt, alfabeet of onalfabeet.
Ik denk dat je daar niet aan hoeft te twijfelen. Simpelweg omdat mensen vanuit het AZC worden toegeleid in de richting van de gemeente. En dan heb je echt alle gegevens die je nodig hebt, die er zijn, die zijn ook voorhanden nu bij de gemeente.
Dank u wel. Dan doe ik nog één keer de inventarisatie voor de portefeuillehouder. Of daar vragen voor zijn, ik zie mevrouw Stienissen. En u bent de enige, dus u mag gelijk beginnen.
Dank u wel, voorzitter. De Rekenkamer adviseert dat de Raad moet zeggen wanneer inburgering succesvol is. En het college komt met de opsomming van bouwstenen en kaders waaraan het beleid moet voldoen. Ze verwijzen dus naar de beleidskader, de statushouder van de gemeente Doetinchem 2019-2022. Als reactie hierop aan de beveiliging van de Rekenkamer. Volgens de SP zitten wij dergelijk verschil tussen de 11 punten die het beleidskader opgenomen zijn en een duidelijke uitleg wat succesvol mag worden beschouwd. Is het college bereid om het duidelijke doelen te stellen, bijvoorbeeld in plaats van wij helpen mensen met het leren van Nederlandse taal, zou het niet beter zijn om te zeggen de inburgering is geslaagd als de nieuwkomende Nederlander kan praten op de B1-niveau. En in plaats van wij helpen statushouders bij het vinden van werk, zou het niet duidelijk zijn om te zeggen de inburgering is geslaagd als de nieuwkomer een goede baan heeft waarin hij zelf of zij zelf kunnen rondkomen. Het gebeurt vaak dat mensen een mooie ceremonie voor de staatsburgerschap krijgen, maar dat ze nog niet goed ingeburgerd zijn en de Nederlandse taal nog niet op B1-niveau beheren. Is het college het met de SP eens dat het helpen om een duidelijke doelen te stellen, zoals de Rekenkamer aanbevolen heeft? Zo ja, wat gaan we daar dan, wat gaat er dan, hoe gaan ze dat doen? Het college zegt dat Laurijn een pilot maakt met klantvriendelijkheidsonderzoek, dat ze dat gaan doen. Wij SP vragen ons af of dit betekent dat de nieuwkomers, dat de nieuwkomer gevraagd wordt of ze tevreden zijn met de inburgering. En als dat zo is, vindt het college dan ook niet dat de gemeente of de maatschappij ook tevreden moeten zijn. Het is belangrijk dat zowel de nieuwkomers als de mensen om ons heen goed met elkaar kunnen communiceren. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Stielissen. En heb ik nog staan de heer Dinsch, PvdA.
Ja, ten eerste mijn compliment aan de portefeuille en alle betrokken partijen, Laurijn, Present, Vluchtelingenwijk. En dat is ook omdat ik van dichtbij heb gezien dat de nieuwe implementatie echt een heel groot verschil maakt. Knelpunt die participatie. Ik zou graag van de portefeuillehouder willen weten of hij heeft nagedacht over oplossingen.
Dank u wel. En dan kijk ik naar de portefeuillehouder of die het direct over kan gaan tot beantwoording. Dat is het geval. Dan krijgt u het woord. Wethouder Huizinga.
Ja, dank u wel, voorzitter. En het past denk ik ook om namens het college dank te zeggen. De burgemeester heeft dat net natuurlijk ook al gedaan, maar heel graag zou ik als portefeuillehouder daarbij aansluiten. En de dank is eigenlijk in eerste instantie aan u als raad dat u de Rekenkamer gevraagd heeft dit onderzoek te doen. En vervolgens aan de Rekenkamer en aan Twijnstra Gudde voor de uitvoering van het onderzoek. En ook aanwezig vanavond Laborijn, Present, Vluchtelingenwerk, CT. Belangrijke partijen inderdaad, sluit ik wel aan bij de heer Dinsch die echte inburgering op een andere manier uitvoeren volgens de wettelijke kaders, maar ook wel volgens de wensen zoals we die hier als gemeente hebben geformuleerd. Wat is er anders aan die uitvoering? Nou, vanavond al door de heer Kloosterman heel nadrukkelijk toegelicht. De participatiekant, hè, toeleiden naar werk en daarom ook wel de bewuste keuze om als uitvoerder Laborijn te kiezen. Nou, we hebben 2 jaar ook gekeken hoe gaat dat nou en gaat het op de goede manier. En net als een aantal andere gemeenten constateren we dat Laborijn dat op een manier uitvoert die past bij zoals wij het voor ons zien. En we zijn heel blij dat eigenlijk de wet inburgering daarmee ook onderdeel is geworden van de gemeenschappelijke regeling Laborijn. En we zien, en dat durf ik hier ook wel te zeggen, dat niet alleen de gemeente Aalten en Doetinchem, maar ook een aantal andere gemeenten in onze omgeving heel geïnteresseerd kijken naar hoe Laborijn dat doet. Want het vraagt ook een stuk expertise van niet alleen Laborijn, maar ook van de andere partijen om samen goed op te trekken. En ik vind het heel mooi om dat te zien. Misschien ook de kanttekeningen, u heeft gezien en terecht geconstateerd, heer Kloosterman keek net ook een beetje onze kant op, hè, of wij die herkennen. Nou, als college herkennen we de punten die opgemerkt zijn. En eigenlijk zijn dat in hoofdlijnen 3 punten waarvan wij inderdaad kunnen stellen dat we als college ze graag zouden overnemen en ook graag de opdracht van u zo zien, want eigenlijk zijn het aanbevelingen naar u als raad. Maar ook voor ons zien dat we de komende tijd ook die aanbevelingen ter harte zullen nemen. En ik denk dat inderdaad klopt, meneer Nonkers, dat u het wel zo zou kunnen stellen dat het college met het raadsvoorstel aan u voorstelt om die punten ook te gaan uitwerken. Kwartaalrapportages zijn van belang. U bent op een raadsbijeenkomst op de hoogte gesteld. U heeft bijvoorbeeld ook de wagonnetjes in de trein gezien, alle elementen die ook deels oplossingen zijn voor de vraagstukken die vanavond voorliggen. Meer dan die jaarrapportage hebben we Laborijn gevraagd om ook in de kwartaalrapportage nadrukkelijk aandacht te besteden aan hoe het staat met inburgering. Dus ik wil daar ook wel naar verwijzen vanavond. U kunt eigenlijk in elke kwartaalrapportage ook goed terugvinden hoe het staat met de inburgering. En misschien om op de vraag van de heer Van Pul terug te komen, is de administratie op orde? Ja, die is bij binnenkomst inderdaad op orde, maar ook wel heel gericht op specifiek hoe gaat het met elke inburgeraar, in welk traject zit die inburgeraar, welke stappen zijn al gezet. En u zult zien dat in die kwartaalrapportage dat niet natuurlijk op persoonsniveau, maar wel voor de totale groep ook goed te volgen is. En Laborijn heeft daar de laatste tijd ook stappen in gezet om dat nog specifieker te gaan uitsplitsen. Daar zijn we als college blij mee. opmerking over beleidskader die vanavond ook gemaakt is. En mevrouw Stinnissen vroeg daar net bijvoorbeeld ook naar. We hebben eigenlijk het oude beleidskader neergelegd. En daarvan heeft u ook gezegd en het college ook. Zo kunnen we starten. En op dit moment is er door u een nieuw integraal beleidskader sociaal domein vastgesteld. Wat eigenlijk ook wel antwoord gaat geven op uw vraag, mevrouw Stinnissen, naar de doelen. Hè? Van hoe gaan we nu kijken naar die verduidelijking van die doelen. Want daar volgen we u eigenlijk wel in. En ook de adviezen van de Rekenkamer. We zouden eigenlijk nog concreter kunnen stellen wanneer is die inburgering geslaagd. En ik kan u zeggen, de voorbeelden die u noemt, die spreken me aan. Want als we het hebben over wanneer is die inburgering geslaagd, dan moeten we het over dat taalniveau hebben. En dan moeten we het ook hebben over, is dat traject ook afgerond op een manier van participatie. Dat is soms betaald werk, soms een andere manier van werk, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Dat kunnen we vaststellen en dat kunnen we de komende tijd ook gaan volgen. En ik vind het ook heel belangrijk om dat te doen. Bijvoorbeeld die opmerking, kunnen uiteindelijk mensen zelf rondkomen. Nou, dat is een belangrijk doel van deze nieuwe wet en ook van u als raad richting Lobberijn. Dus het antwoord daarop is inderdaad, deze stap moet gemaakt worden. Dat is ook een van de aanbevelingen die heel duidelijk is. Als we naar de tweede vraag van mevrouw Stinnissen kijken, dan gaat het over die klanttevredenheid. En inderdaad is het zo dat een nieuwkomer gevraagd wordt. Klant is soms een beetje een apart woordje. Je zou kunnen zeggen, gewoon onze nieuwe inwoner of de inwoner. Maar de inwoner wordt bevraagd. Is in dit onderzoek, vond ik heel mooi, ook gebeurd. En een aantal mensen zijn bevraagd. Dat vind ik altijd wel prettig als er een onderzoek gedaan wordt naar mensen, dat je ook die mensen zelf bevraagt. Maar dat is ook wel wat Lobberijn nu doet. Volgen hoe mensen het zelf ervaren en uiteindelijk daarnaar kijken. Maar u voegt eraan toe inderdaad, hoe kijken anderen daarna? Hoe kijkt de omgeving daarna? Bent u natuurlijk een belangrijke in, omdat u natuurlijk niet alleen kaderstellend bent, waar met name die drie adviezen over gaan, maar u bent ook volksvertegenwoordiger. Dus ik denk dat u zelf ook naar die rol kunt kijken de komende tijd, van hoe kijken wij naar de uitkomsten van de inburgeringstrajecten en zijn we daar dan tevreden over, is dat maatschappelijk ook zoals we dat voor ons zien. Nou, de heer Dins heeft een belangrijk compliment gegeven, wil ik heel graag bij aansluiten, heb ik net al gezegd. Want uiteindelijk maken de partijen in Doetinchem die dat doen het verschil. En ik vond het eigenlijk stiekem mooi om net de vraag te horen van, goh, hoe zit dat bij andere gemeenten en zijn er andere goede voorbeelden? Nou, die zijn ook absoluut in het land, want ik spreek veel collega-wethouders die ook trots zijn op hun inburgeringstraject, maar ik merk ook heel vaak dat ze ook wel naar Doetinchem kijken en zeker wat ik net al zei, een aantal gemeenten in de Achterhoek kijkt ook naar hoe wij het doen en wil zelfs wel gebruik maken van ook de dienstverlening zoals wij die vanuit Doetinchem hebben. Nou, dat vind ik het grootste compliment, maar niet alleen aan de instanties, maar vooral aan de professionals die dat allemaal doen. En de vrijwilligers van Present bijvoorbeeld, die wil ik zeker ook genoemd hebben. Als we kijken naar de participatieoplossingen, ziet het college dan ook oplossingen op dat vlak. Ja, uiteindelijk zit er een hele range in participatiemogelijkheden van mensen. Hè. Dus we zien, dat zei ik net al, het meest ultieme doel, en mevrouw Stinnissen vroeg daar ook al naar, het meest ultieme doel zou kunnen zijn het accepteren en krijgen van betaald werk. Wij zien overigens dat in toenemende mate wel lukt. Dat was een kritische opmerking terecht, denk ik, van de Rekenkamer. Maar we zien dat het in toenemende mate lukt, ook door gesprekken met werkgevers en goede ervaringen. Maar taal is wel een belangrijk aspect. En het aspect van hoe plannen we dat in de inburgeringstrajecten rondom het taal leren en andere activiteiten die ook plaatsvinden. Een soort oriëntatie op die arbeidsmarkt en dan vervolgens ook het accepteren van werk. Ja, daar liggen opgaven natuurlijk. Maar we zien wel dat het ultieme doel voor een aantal mensen ook haalbaar blijkt. Aantal mensen ook niet, daar moeten we eerlijk over zijn. En voor die mensen is ook onze opgave wel van welke mate van participatie is dan ook haalbaar. En uiteindelijk denk ik dat het belangrijk is, ook vanuit uw rol om te volgen, waar belanden deze mensen uiteindelijk. En ik vond het wel heel mooi, en dat hebben we nu in mijn beleving, maar dan moet ik naar de mensen van Lobberijn kijken, nog niet helemaal goed ingericht. Dat is ook ze op wat langere termijn te volgen. Bijvoorbeeld, hoe gaat het nou na 2 jaar? Of hoe gaat het na 3 jaar? Nou, dat zijn wel belangrijke aspecten waar we, naar mijn idee, nog nader invulling aan kunnen geven. Want ja, dat kan ook misschien nog weer een heel ander beeld geven van hoe dan die participatie vorm krijgt. Voorzitter, ik denk dat ik de meeste vragen zo heb beantwoord. Hopelijk allemaal. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder. Volgens mij is dit onderwerp inderdaad inmiddels uitvoerig besproken. Kijk ik of er nog brandende vragen zijn voor de tweede termijn. Dat is niet het geval. Vraag ik de raadsleden of het beeld compleet is. Dat is het geval. Dan kan ook dit raadsvoorstel door naar de besluitvorming voor op 24 oktober. Moeten we nog kijken hoe. Mag ik handen zien voor een bespreekstuk? Dat is niemand. Dan wordt het unaniem een hamerstuk. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit agendaonderwerp. Dank ik de heer Kloosterman en mevrouw De Hamer vanuit de Rekenkamer en het Gudde Onderzoeksbureau voor hun komst. En sluit ik de vergadering. Dames en heren, nog een korte mededeling. De sessie 2 begint om 8:30 al in plaats van 9:00. Dus voor de mensen die naar de volgende sessie moeten, die moeten snel zijn.